Gods grootste belofte vervuld. Dat heb ik boven de preek geschreven. Gods grootste belofte vervuld. In de eerste plaats letten wij op het punt God zonder ons. God zonder ons. In de tweede plaats God met ons in Jezus. God met ons in Jezus. En in de derde plaats, door Jezus is God met ons. Door Jezus is God met ons. En dat alles naar aanleiding van de tekstwoorden die ik bijna vergeet om nogmaals met u te lezen. Als ik zelf de schriftlezing doe, dan doe ik het altijd tegelijk daarna. Dus vandaar dat het nu even ontschoten was. Wij lezen met elkaar de tekst. Matteüs 1 vers 21 tot en met vers 23. Er staat: en zij zal een zoon baren, dit zegt de engel tegen Jozef. En gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggend: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Immanuel, het welk is overgezet zijnde God met ons. Stel je wel eens waarom vragen? Doet u dat ook wel eens? Waarom? Het gebeurt zo vaak toch dat we waarom vragen stellen. Doen we dat ook wel eens over de Bijbel en over God? Waarom vragen? Dat komt even wel wat dieper. We hebben wel eens de neiging om te zeggen, ja, waarom vragen die mag je niet stellen. Ik wil u vanmorgen vragen of zeggen, stel ze maar. Stel eens waarom vragen aan de tekst. Weet u waarom? Dan gaan teksten en zinnen en woorden die heel vanzelfsprekend zijn, die gaan ineens een vraagteken worden. Hoe zit dat eigenlijk? Als je antwoord krijgt, dan lijkt het soms heel vanzelfsprekend. Maar als je dan nog een keer de waarom-vraag stelt, dan denk je, ja, maar waarom eigenlijk? Hoe zit het nou echt? Dan moet je er opnieuw over nadenken. Als je zo bijvoorbeeld vers 22 pakt, dit alles is geschied. Waar gaat dat over? Over die wonderlijke uitspraken van de engel dat Jozef dus te horen krijgt dat zijn vrouw zwanger is uit de Heilige Geest. Die wonderen die gebeuren rondom de geboorte van de Heer Jezus. Zo vanzelfsprekend, toch? Maar waarom is dat gebeurd? Waarom moest Maria als maagd zwanger worden door de Heilige Geest? Waarom eigenlijk? Dan ga je er al over nadenken. En dan vind je in vers 22 ook gelijk het antwoord. Het antwoord is op dat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet. Er was een belofte die de profeet Jesaja gegeven had, die vervuld moest worden. Ja, maar waarom dan? Waarom moest die profeet dan een belofte geven? Dan zit je weer een stapje verder. Waarom gaf de Heere door Jesaja een belofte? Weet u het antwoord? Je hebt misschien op school wel die tekst geleerd. Want de maagd zal zwanger worden. Van die bekende teksten. En het is zo vanzelf dat dat in deze tijd terugkomt. Maar als je die waarom vraag stelt, waarom was dat dan? Kunt u dan ook het antwoord geven? Want als je niet weet waarom het is, waarom leer je het dan? Begrijpt u? Het eerste antwoord van waarom gaf de Heere die profetie door Jesaja wordt al duidelijk uit dit eerste hoofdstuk van Matteüs. Matteüs begint niet, hoofdstuk 1, met vers 1, het boek van het geslacht van Jezus Christus, om dan vervolgens gelijk over te gaan naar vers 18, de geboorte van Jezus Christus was nu al dus. Dat zou toch kunnen? Het boek begint over Jezus, dan begin je toch met zijn geboorte. Nee, er wordt eerst een stukje gewijd aan de voorgeschiedenis voor de komst van de Heer Jezus. Dat is opmerkelijk. En die voorgeschiedenis is zo beschreven dat daar wat duidelijk is geworden uit die voorgeschiedenis van dat voorgeslacht waar een last op ligt. Dat Juda, de zoon van de belofte, hoererij heeft bedreven, dat wordt wel even aangestipt. Dat in die voorgeschiedenis, die gaat naar het hoogtepunt van Abraham naar David toe, dat David op de troon zit, de grootste koning aller tijden voor Israël, dat precies daar in dat hoogtepunt ook dat dieptepunt ligt van hem. Dat hij Uria heeft gedood en Batseba heeft genomen in overspel. Dat voorgeslacht heeft die zwarte bladzijdes. En na David zie je het bergafwaarts gaan. Het gaat in die volgende periode naar de wegvoering van Babel, zegt vers 17. Daar gaan de koningen steeds verder van God af en nemen het volk mee. Er ligt in die voorgeschiedenis een last van zonde, waaruit duidelijk wordt dat dit volk zonder God leefde. Terwijl God Israël had uitgekozen om een volk te zijn, om voor zijn aangezicht te leven in heiligheid, in reinheid, tot een licht voor de heidenen. Dat was Gods plan. Dat alles wordt even aangestipt voordat het hier over de geboorte van de Heer Jezus gaat. Waarom die profetie? Nou, daar ligt al een antwoord. Er ligt een voorgeschiedenis van ontrouw. En van overtredingen. En van zonde. Hoe is het met uw voorgeschiedenis? Ze zeggen wel eens in de preek, moet je niet te lang wachten met de eerste toepassing. Het gaat over u. Hoe is het met uw voorgeschiedenis? Als je even terugbladert zo in je geschiedenis. Met u. Met jou. Hoe zit dat? Als de Heer in jouw geschiedenis eens over gaat kijken, alles wat je gedaan hebt, ligt daar ook een last? Last van die dingen die God niet wil, waar hij verdriet over heeft? Zonder God, het leven? Dat is de vraag die naar u toe komt. Vanuit het stukje voorgeschiedenis wat hieruit blijkt. Is er ook iets nodig dat God gaat doen, zoals hij in Israël ging doen met die profetie? Is dat in jouw leven nodig? Ga er eens over nadenken. Misschien ben je er al heel erg bewust van. En zit dat je niet lekker? Dat je nu probeert om te slaan en met die witte bladzijde verder te gaan. Het leven te reformeren en te veranderen. En toch weet je het. Dat wat er gebeurd is en wat je gedaan hebt. Misschien wel afgelopen week. Niemand die het weet. Maar je krijgt het niet weggepoetst en het zit niet in orde. Dat was met Israël ook zo. En te midden van die geschiedenis, tussen David en de wegvoering, daar leefde Achas als een van die koningen. En daar, midden in die geschiedenis, gaat God een profetie geven van een kind dat geboren wordt. Waarom, we stellen nog een keer die vraag, waarom gaf God deze profetie? We hebben het gelezen in Jesaja 7. Die achtergrond die wordt zo ineens even helemaal meegenomen bij Jozef en de engel. Hij wordt herinnerd en hij kende die geschiedenis van Achas. Dat hij daar helemaal klem zat. Juda als tweestammenrijk. Wat niet mee wilde doen met het tienstammenrijk die een bondgenootschap was aangegaan met Syrië. En dat bondgenootschap probeerde samen sterk te zijn tegen de komst van Assyrië. Die geweldenaars, die niets ontziende wredaards, dat volk wat de wereld overging om in te nemen. En Juda wilde niet meedoen met dat bondgenootschap. En Israël, Efraïm, samen met Syrië, die zei, Juda, wij dwingen jou, je gaat meedoen. Met z'n drieën staan we sterker. Jij mag niet neutraal blijven. Je hoort met ons mee te doen. En Achas wilde niet. En vervolgens komen ze opzetten, dat bondgenootschap, om Juda in te gaan nemen. En op dat moment lijken ze klem te zitten. En door die twee landen overweldigd te worden. En Jesaja krijgt de opdracht, ga naar Achas toe en zeg tegen hem, de Heere zal voor jou strijden. Damascus zal het hoofd van Syrië zijn, daar moeten ze blijven. En Samaria zal het hoofd van Efraïm zijn, daar moeten ze blijven. Ze zullen jou niet overweldigen hebben we gelezen in Jesaja 7. Maar, dan krijgt hij wel te horen, die niet gelooft, zal niet bevestigd worden. Deze belofte, Agas, die dien jij te geloven dat de Heere voor jou zorgt. Vertrouw je je nood aan hem toe, dan ben je gered. Vertrouw je je nood aan hem niet toe, zoek je het ergens anders, dan zul je geen heil vinden. En ter onderstreping van die belofte mag dan Jesaja tegen hem zeggen, eis een teken. Vraag aan de Heere een teken, zodat je in geloof mag vaststaan op die belofte dat de Heere jou zal redden. Daar komt dat kritieke punt. Niet zozeer dat kritieke punt dat dat land in die moeilijkheden zit van overweldigd te worden. Ja, dat zijn toch moeilijkheden? Ja, natuurlijk. Dat is het ook absoluut. Maar dat waren niet de grootste moeilijkheden. Hier wordt Agas beproefd of hij zijn nood in Gods handen legt of niet. Hier wordt hij beproefd in zijn innerlijk of zijn hart in vertrouwen op God rust. En hij zijn nood bij hem wil neerleggen en zijn moeilijkheden. Wat gebeurt altijd in kritieke momenten in ons leven? Voor verleidingen, voor beproevingen, voor omstandigheden die we niet kunnen overzien. Wat gebeurt er in ons hart? Wat doet Agas? Agas zegt, ik eis geen teken. Ik doe het niet. Agas maakt de keuze vanuit zijn hart om buiten God vertrouwen te zoeken. En hij vertrouwt God niet. Met alle vrome woorden die hij eraan wijdt, zegt de Heer in het volgende vers, wat maak je mij moe door mij niet te vertrouwen? Hier zie je weer zo'n stukje uit het volgeslag. Waarom deze profetie? Omdat hier duidelijk wordt dat er hier ook een last ligt van een koning die niet op God vertrouwt. En wie je niet gelooft, zal niet bevestigd worden. Juda zal niet verlost worden, omdat Agas niet vertrouwt. Wie niet gelooft, zal niet bevestigd worden. Hoe zit het met u? Als die kritieke momenten er zijn in uw leven, in jouw leven, adventstijd, de voetstappen van de Heer Jezus die komen eraan, we horen de ritselingen, ben je klaar? Kun je verschijnen voor hem? Laten we gelijk dat kritieke moment eens pakken, dat je voor Jezus staat en hij gaat je oordelen. Daar hebben we het toch ook hier over. Hoe kom je daaruit? Is er dan werkelijk vertrouwen op hem? Verlossing? Als God nou die hele voorgeschiedenis dan in rekening gaat brengen, hoe komen wij daardoor? Stel u zelf die vraag. Jij ook, zo jong als dat je bent. Je zit met aandacht te luisteren. God is hier gekomen om jouw hart te zoeken. Stel jezelf die vraag. Ken ik de Heer Jezus? Maar die andere kritieke momenten die er in ons leven zich voordoen. In die moeilijkheden die er zijn. In die beproevingen. Dat je geschud wordt. Door allerlei omstandigheden. Dat staat niet los. Omstandigheden in het leven staan niet los van onze verlossing. Maar omstandigheden van het leven, in haar aanvechtingen, in de beproevingen, in de crisismomenten van ons leven. Dan worden wij bij ons hart gebracht. Hoe is de verhouding met God? Wat moeten we erkennen? Dat we vaak in moeilijke omstandigheden moeten ontdekken. Dat we juist niet bij God leven, maar ver van God vandaan. Niet God met ons, maar wij zien hem niet. Wij kennen hem niet en de kracht van zijn genade ook niet. Weet u dat zo wonderlijk is? Waarom deze profetie? Terwijl Agas zegt, ik geloof niet, zegt God, dan ga ik een teken geven. Ongevraagd komt God dan met de profetie van de geboorte van een kind. Van Emmanuel. Uitgerekend op dit dieptepunt van Israël, waarin een koning als leider van het volk laat zien dat hij God niet volgt. Zegt God op dat dieptepunt, ik kom zelf om te verlossen. Ik zal zelf komen om deze last van zonde weg te nemen. Dit kind, Immanuel, God met ons, dat is mijn belofte. Waarom deze profetie? Omdat God het volk wilde verlossen. Heel deze voorgeschiedenis in het kort in Matthäus 1 en gedetailleerd in de situatie van Jesaja 7 met Agas maakt duidelijk dat er verlossing nodig is. En dat zij zonder Gods reddende kracht niet kan. Dat laat het zien. En dat gaat de Heer beloven. Want dit volk kon niet zonder God. Het was schuldig. Maar dan stel ik toch nog een keer die vraag. Waarom deze profetie? Is het dan logisch dat God een profetie gaf? Nee, dat is helemaal niet logisch meer. Want hij kwam op het moment dat Agas er niet op zat te wachten. En Agas het afwees. En openlijk te kennen geeft aan God, ik leef buiten u. Ik zoek het liever bij de waarzeggers. Ik ga nog liever mee met dat bondgenootschap. Dan dat ik mijn hoop op God stel. En dan zegt God dus, ik ga een zoon geven die u gaat verlossen. En uw volk. Uit Agas wordt duidelijk, Agas is zonder God. Maar waarom gaat God dan een profetie geven? De Heer had net zo goed kunnen zeggen, nou dan ga je maar Agas. Dan hoef ik je niet meer. Dan leef je zonder mij. Ga dan maar door. En dat was met Agas persoonlijk wel, maar niet met het volk als geheel. Waarom zou God dat nog doen? Kijk, nou kom je bij een diep punt terecht. Agas was zonder God. Maar ik heb dit punt genoemd, God zonder ons. God wilde niet zonder zijn volk. Hij wil Israël niet loslaten. Hoezeer die voorgeschiedenis ook alles duidelijk maakt dat zij zonder God is. En dat door bewuste keuzes en door bewuste afwijkingen. En God zegt, ik geef een profetie. Als ik punt 1 had genoemd, wij zonder God. Dan zou dat betekenen, het is onze schuld. Wij zijn zonder God en het is waar. Zo worden wij getekend. Dit zijn wij van nature. Maar ik heb punt 1 genoemd, God zonder ons. Dat God een profetie geeft, dat laat zijn hartsgezindheid zien, dat hij niet zonder zijn mens wil. En dat hij erop uit is om te verlossen, ook al zitten mensen niet op hem te wachten. Dit is genade, dat God een belofte geeft, omdat hij niet zonder u wil. Omdat hij niet zonder u verder wil. Omdat hij niet zonder jou wil. Omdat hij hier vanmorgen in de dienst tegen u wil zeggen, ik ben zonder u zondaar. En ik ben gekomen om uw hart te zoeken. Het is mijn hartsverlangen om zondaren zalig te maken. Die met heel hun schuld en last eeuwig verloren moeten gaan. Maar mijn hart is vol van genade om u te zoeken. Dan heb je nog het diepste antwoord niet, waarom geeft God een profetie? Maar dan komen wij wel bij het hart van God terecht, die zondaren zoekt om ze zalig te maken. Hier is uw God. En die profetie, die gaat in vervulling. Punt 2, staan we stil, God met ons in Jezus. Want deze dingen zijn geschied, zegt de engel tegen Jozef. Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen door de Heere gesproken is. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Gij zult zijn naam heten Immanuel, het welk is overgezet zijnde God met ons. Hier op dit punt dat Jozef in die vertwijfeling is, krijgt hij te horen dat dit het moment is dat God gekomen is. Immanuel. Dit is het moment dat God naar de aarde komt om deze belofte te laten uitkomen. Deze grootste belofte. God met ons. Het is niet vreemd, Jozef, dat hier van die wonderlijke gebeurtenissen plaatsvinden. Daar waar God naar de aarde komt, het grootste wonder aller tijden, dat God mens wordt. Dat gaat gepaard met wonderlijke gebeurtenissen. Dat is niet vreemd, toch? Daar waar God werkt, dan mag het toch boven onze gedachten uitstijgen. Als alles binnen de beperkingen van ons verstand plaatsvindt, is er dan nog iets goddelijks aanwezig. Als wij het zouden kunnen doordenken wat er wat er gebeurd is en we zouden het begrijpen, dan zou het puur menselijk zijn. De wonderen die laten juist iets zien dat God aan het werk is. En dat is Hij. Dat is Hij hier op deze plaats door de belofte te laten vervullen. Jezus wordt geboren. En hoe noemt de engel dat vanuit die belofte? Het is Immanuel, God met ons. Dat is de letterlijke betekenis van dat woord Immanuel, de naam die dat kind moet krijgen. God met ons. Wat betekent dat eigenlijk? Wat is de inhoud daarvan dat God met ons is? Dat mysterie. Dat is het toch? Die bekende woorden Immanuel, en toch er ligt zo'n diepte in. Het is echt onmogelijk om in een tijdsbestek van een kwartiertijd zo'n punt uit te werken en daar de dingen over te zeggen die gezegd moeten worden. Als je dat ten volle zou uitwerken, dat gaat niet. We stippen maar een aantal dingen aan. Maar in de eerste plaats zegt de engel hier, God komt naar deze aarde. Want als we zeggen God met ons, dan laat dat zien dat God zelf komt. In dit kind is God naar ons toegekomen. Het is geen gewoon menselijk kind. Het is God die uit de hemel komt. Tegen die achtergrond van die verlorenheid. En van die zonde die er ligt. Komt hier de vervulling van de belofte dat er verlossing zal plaatsvinden. En wat is daarvoor nodig? Dat God gaat werken. Blijkbaar is die verlossing zo moeilijk. Blijkbaar zit de zonde zo diep in ons hart, dat de redding van u en van mij goddelijke kracht nodig heeft. En dat de redding van onze harten en de leiding van ons leven een goddelijk ingrijpen vereist. Ja, dat is het. Dat tekent toch iets van de diepte van onze zonde in het feit dat God moest komen. God zelf, de Zoon, neemt samen met de Vader en de Heilige Geest dit hele plan ter hand om te gaan werken. De Vader die dat plan maakte en zijn Zoon gaf. De Zoon die zelf uit de hemel kwam, die God was en op de aarde kwam om het uit te voeren. En de Geest die nu bij de schildering van dit plan in ons midden aanwezig wil zijn, om door de prediking heen die woorden in je hart te dragen en het hart te veranderen. En de verlossende kracht die in Jezus is in het hart effectief te maken, toe te passen en te redden. Dat mag hier gepredikt worden. Hij kwam naar deze aarde. Die hele claim van dat voorgeslacht, die last. Heel de last van mijn zonde. God kwam om te verzoenen. Om het weg te nemen. Om het uit te wissen. Om het te vernieuwen. Om te redden. Om te leiden. Om te dragen. Om te troosten. Om met ons te zijn. Wilt u God kennen? Dan mogen wij hem leren kennen zoals hij gekomen is naar deze aarde om te redden. Hier in deze openbaring God met ons, laat God zich het diepst in zijn hart kijken. En leren wij hem het meest nabij kennen in zijn komst op aarde. Letten wij op hem zoals hij in zijn heiligheid verschijnt bij Jesaja, komen wij diep onder de indruk van zijn heiligheid. Lezen wij over zijn goede tierenheid en zijn verbondstrouw, waar hij doorging met het volk, wij ontdekken iets van de goedheid en de trouw van God. Letten wij op God wie hij is in Jezus, komt dat alles bij elkaar en zien we hem in zijn diepste gezindheid bereid om u te redden, hoe u ook bent, als een tegenstander van God, als een onwillige zondaar, als er eentje die uitroept waar u heen moet met uw schuld en met uw nood. God laat zich kijken in het hart om te willen redden. En deze God werd mens. Want in deze uitspraak, God met ons, komen de twee naturen van God en mens bij elkaar in één persoon. De mensheid van Jezus Christus. De belofte wordt vervuld dat God gaat redden door middel van een mens. God bij ons, God met ons, dat betekent dat hij bij ons kwam in de persoon van Jezus Christus. Voluit menselijk. God was in het Oude Testament al aanwezig in zijn heerlijkheid in de tabernakel. In zijn heiligheid bij Mozes. En hij beloofde met het volk te zijn. Maar de grootste belofte die vervuld wordt, is dat hij bij ons komt in de persoon van Jezus Christus. Daar heeft het Oude Testament op gewacht. God met ons in Jezus. Zo kwam hij. Zo wilde hij redden, als mens, om alles te lijden en te sterven. Waarom? Als je dit aanhoort, kan het zo gewoon klinken. Maar stel eens de waarom-vraag. Waarom kwam hij bij ons in Jezus? Wat zegt mij dan Jezus? Waarom hij? Stel je die vraag wel eens, waarom Jezus? Hier in de tekst wordt God met ons aan Jezus verbonden en daar niet buiten. God was met ons en hij werd mens in Jezus Christus. De conclusie is, gemeente, waarom in Jezus? Buiten Jezus is er dus geen zekerheid, is er dus geen redding. Buiten Jezus kunnen wij niet zeggen, God is met ons. En is hij niet met ons. Want buiten Jezus is geen leven. Dat moet u even tot u door laten dringen. Dat is nodig. Want stel dat ik aan u vraag, is God met u? Dan zou u kunnen zeggen, ja, God is met mij. Hij heeft mij geholpen in die operatie in het ziekenhuis. Ik ben er doorheen gekomen. Wat een teken van zijn goedheid. U heeft gelijk. God heeft u gedragen. Waar bent u er dan? De Heere laat de zon opgaan over goede en boze. Hij geeft zijn zegeningen en zijn trouw aan degene die hem zelfs niet kennen. Het eten en drinken wat u heeft gehad vanmorgen waren tekenen van zijn trouw. Maar kunt u daarmee zeggen dat God met u is? U kunt met 5 behandelingen door het ziekenhuis 20 jaar levensverlenging hebben gehad en uiteindelijk voor zijn rechterstoel verloren gaan, omdat u een schuld bij u draagt die niet verzoend is. We kunnen allemaal zeggen, God is met ons. Dat kan toch? We hebben zijn goedheid ervaren. Maar is hij daarmee ook echt bij u? Op de wijze zoals hij dat wil, namelijk door zijn verlossing? Dat hoeft helemaal nog niet. Wij kunnen allemaal zeggen, God is met ons. En ik denk dat we dat op een bepaalde manier allemaal wel zeggen. Net als dat bijvoorbeeld alle religies dat toch wel op een bepaalde manier zeggen. Alle religies die houden zich bezig met het goddelijke. Zoals ik een collega een keer meemaakte op de werkvloer. En die had het over een ervaring dat ze in een trein zat. En ze had zoiets moois meegemaakt. Dat ze ervaarde gewoon iets van het goddelijke. Nou, als ik aan haar had gevraagd, joh, is God met jou? Dan had ze gezegd, ja, ik heb God echt ervaren. God is met mij. Wat een bijzondere ervaring was dat. Dat zeggen ze in het hindoeïsme ook en in het boeddhisme ook. In het jodendom ook. Alle religies zeggen dat. Hebben ze dan gelijk? Blijkbaar kunnen wij die uitspraak God met ons naar ons toe halen op een onterechte wijze. En kan het zelfs een uiterst gevaarlijke uitspraak worden dat God met ons is. Dat je uiterst godsdienstig bent zoals Paulus. En ervan overtuigd bent dat je in de dienst van God staat. En dat je zo ijverig bent dat je je hele leven wil weergeven voor zijn dienst. En wat blijkt bij Paulus? Dat hij een tegenstander is van Jezus Christus. En als een vijand openbaar komt. Hij was ervan overtuigd dat God met hem was. En het is nodig dat hij op dat moment grondig aangepakt wordt om te ontdekken dat hij een strijder is tegen God. Als dat niet was gebeurd, dan had Paulus verloren gegaan in de overtuiging dat God met hem was. Ziet u dat het erop aankomt dat wij deze uitspraak niet zo lichtzinnig nemen en daar echt van overtuigd zijn waar het hier om gaat? Door de geschiedenis is er zoveel misbruik gemaakt van de uitspraak God met ons. In de Tweede Wereldoorlog droegen de soldaten kleding waarin het embleem stond God met ons. Ze streden voor de goede zaak. Zij waren met God bezig om 6 miljoen Joden van zijn volk in de gaskamers te doden. Vanuit de overtuiging dat ze aan de goede kant stonden. Zover kan het gaan. Alle uitspraken die wij doen, God met ons, die losstaan van Jezus, die zijn buiten Jezus, brengen geen redding en is onbijbels. Hier blijkt uit deze geschiedenis, bij de vervulling van de belofte, dat God met ons alleen in Jezus met ons is. Buiten Jezus kunnen wij geen uitspraken doen. En mogen wij geen uitspraken doen dat God met ons is. Dat kan iedereen zeggen. Maar hier blijkt dat het gaat om de naam van Jezus. Zo is God gekomen. En in Jezus wil Hij gekend worden. En zo wil Hij zijn volk redden en zalig maken. Dat blijkt ook wel uit die hele wonderlijke opbouw van deze teksten. Ik wil u wijzen op een punt wat er in de tekst zit, waar ik even heel verwonderd over was in de voorbereiding. De engel die geeft aan Jozef de opdracht, vers 21, gij zult zijn naam heten Jezus. Hij krijgt een taak, dat zegt de engel. Dus die zoon moet een naam heten Jezus. Want, zegt hij, de profetie moet in vervulling gaan, vers 23, want die zoon die moet de naam Immanuel heten. En toen dacht ik, hé, hoe zit dat nou? In de profetie wordt gezegd, die zoon moet Immanuel heten, en Jozef moet zijn zoon Jezus noemen. Dat klopt toch niet? Dan gaat er toch geen profetie in vervulling? Want Jezus heet helemaal geen Immanuel. Wij geven hem die titel wel. We zeggen wel dat hij Immanuel is. Maar hij heet het niet. Dan gaat de profetie toch niet in vervulling. Want niemand op aarde heeft hem Immanuel genoemd. Toen dacht ik, hé, staat er nou een foutje in de schrift? Waarom staat dit er zo? Is dan de profetie toch niet in vervulling gegaan? Jawel, die is wel in vervulling gegaan. Vervulling betekent niet letterlijk... Hij zal een zoon baren en hij moet de naam Immanuel heten. Het kan zijn, dat weet ik helemaal niet, maar het kan zijn dat er in de tijd van Jesaja ook een vrouw was die door een wonderlijke geboorte een zoontje kreeg die Immanuel heette, wat op dat moment een herinnering was. Dat kan, dat weten we niet. Dat hoeft helemaal niet. Maar het gaat er niet zozeer om dat het letterlijk vervuld moest worden, dat hij Immanuel, maar dat de bedoeling vervuld moet worden. Namelijk God met ons. En hoe gaat dat God dat vervullen? God met ons, door Jezus. Jezus is de vervulling van God met ons. En als je dat naast elkaar ziet staan, 21 en 23, dan zie je zo duidelijk in de schrift dat God maar op één manier bij ons is, namelijk door Jezus. Als u zegt, God is met mij, dan vraag ik u de vraag, wie is Jezus voor u? En als je de naam Jezus niet noemt, en de naam Jezus niet roemt, dan is God niet met u tot behoud. Want God kan niet met u omgaan, want uw zonden maken scheiding tussen de Heere en u. Dat blijkt toch uit het voorgeslag. God komt niet en stapt niet over je zonde heen. God weet dat je moeilijkheden heeft. God weet hoezeer er allerlei zaken zijn waar u hem voor nodig hebt. En God wil ook helpen in al die omstandigheden. Maar God is in de eerste plaats gericht op de nood van uw hart. Die last van zonde, om daar weg te nemen. Heb je wel eens last van je zonde? Gewoon even concreet, hè? Wees s'avonds verregend slapen, wel eens even nadenken. Heren, hoe kom ik nou van die zonde af die ik vandaag gedaan heb? Dat bedriegen van je moeder? Hoe je omgaat met die anderen op school of op je werk? Die collega's die over je praten, maar je weet ze niet goed. Heb je wel eens last van je zonde wat je God gedaan hebt? Dat God vroeg, hè, je hebt de samenvatting gehoord, dat je God in elk moment van je leven lief hebt en eert boven alles. Is dat zo? Dat er een verlangen is in je hart. Dat is niet zo. Ik weet dat het niet zo is. Omdat de schrift het zegt. Wij hebben God niet lief zoals hij dat wil. En die zondelast, dat zit ertussen. En God wil komen, maar hij wil eerst en vooral zalig maken, je wegrukken en redden uit die gevangenschap van die zonde. Dat is Gods wil voor je leven. En dat is nou precies wat Jezus heeft gedaan toen hij kwam. Hij heeft als mens geleden aan het kruis, dat diepe lijden. Om de zonde weg te dragen. Hij heeft daar aan het kruis alles opgeschreven, aan het kruis genageld, om de macht van de zonde in jouw leven te verbreken. Hij heeft zich in de dood overgegeven, van God verlaten, opdat u nimmer meer van God verlaten zal worden. Dat heeft hij met zijn verlossingswerk gedaan. Daarom kwam Jezus, om in jouw plaats die relatie met God weer te komen herstellen. En die hele voorgeschiedenis, al die zwarte bladzijdes, één voor één, om te slaan, aan dat kruis te brengen en door zijn bloed weg te wissen. Zo las ik een keer een tijdschrift, dat ging over Jezus. Er stond van alles in hoe wij hem zagen. Ga ik niet te veel over hebben. Maar toen kwam ik bij een bladzij. Ik sloeg hem om. En die was helemaal wit. Er stond één zinnetje op. Dit is vergeving. Dat doet Jezus in uw plaats. Dat is zijn belofte. God met ons. De zonden gaan weg. De zonden gaan er tussenuit. De kracht van de zonde wordt weggenomen. De vreugde in de zonde wordt weggenomen. De liefde tot de zonde wordt verminderd. De aanwezigheid van de zonde gaat hij wegnemen. En de bevrijding van de zonde is dan staande. Totaal met God en geheel met hem. Wat een bevrijding. Wat een redding. O Immanuel. Jezus. Wat mag u nou doen? Nou, u deze prediking hoort, dat Jezus is gekomen. De belofte is vervuld. Hij is gekomen. Wat voor Jozef nog steeds een toekomst was. Hij zag inderdaad zijn hoogzwangere vrouw. En dan kon hij het weten, de belofte gaat in vervulling. Maar wij weten het, Jezus is gekomen. Weet je wat dat nou voor jou betekent? Jozef, die moet hem Jezus noemen, staat er in de tekst. Zo mooi, hè? Hij heette zijn naam Jezus. Daar staat in het Griekse woord kaleo. Dat betekent iemand bij de naam noemen. Dat moet Jozef doen. Jozef heeft in geloof hem Jezus genoemd. En dan zien we het geloof van Jozef in uitblinken. En wat zegt Paulus nou later in de Romeinen als hij gaat prediken? Die de naam zal aanroepen zal zalig worden. Daar staat datzelfde Griekse woord, kaleo. Wie hem bij de naam zal noemen, die zal zalig worden, zegt Paulus. Weet u wat prediking nou is? Tegen u zeggen dat God gekomen is om u te willen zalig maken. En dat u in geloof niet uw hart moet afwenden, maar hem bij de naam mag noemen. Jezus, hij is de enige naam onder de hemel gegeven, door de welke wij moeten zalig worden. Buiten hem is er geen leven. En nou mag u hem aanroepen. Nu mag je zo zitten luisteren, met heel die last van je schuld. En dan hoor je zijn naam. En je roept zijn naam aan. Jezus, hier is mijn last. Hier is mijn leven. Hier is mijn nood. Agas die weigerde. Die wilde niet. O God, bewaar mij om een Agas te zijn. Ben je er wel eens bang voor? Dat je ongelovig blijft. Want wie niet gelooft, wordt niet gered. Als je niet werkelijk vertrouwt en je last op God legt, dan kun je alles vinden van Jezus, maar dan word je niet gered. Het komt op dit geloof aan. En dat geloof is dat aanroepen door de naam Jezus te erkennen als de enige zaligmaker. Maar zo eenvoudig is het ook. Zo eenvoudig is het ook. U mag hem aanroepen. Roep zijn naam aan. En word behouden. Nog anders. Je roept hem aan. Je bent behouden. Want wie de naam aanroept, die zal behouden worden. En dat is zo zeker dat ik u mag verkondigen dat u in Jezus Christus bent. En dan zegt Paulus, wie in Jezus Christus is, die kent geen verdoemenis. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Als hij voor ons is, kan er niets meer tegen ons zijn. Dan klagen mij die bladzijden wel aan en mijn leven wat niet klopt en wat niet volmaakt is. Maar God is voor mij. Niets kan mij meer aanklagen, zelfs mijn eigen geweten niet. Want Jezus is gekomen en ik mocht zijn naam aanroepen en ik ben vrij. Jubel je mee. De naam Jezus, zo kostbaar, zo diep, zo rijk, zo geheim, zo alles voor je. Toch, die zijn naam aanroept, die zal zalig worden. God met ons. Ja, in de derde plaats, door Jezus is God met ons. Nou mag ik het ook omdraaien. Als je zegt buiten Jezus kan niemand zeggen dat God met hem is, mag je het omgekeerde ook zeggen. Als wij in Jezus zijn, dan zijn wij niet meer buiten God. Als wij in Jezus zijn, is God met ons. Hoe wankel uw geloof ook is, hoe klein uw geloof ook is, met een hoe een kleine greep mij ook maar houvast vinden in zijn naam. De zekerheid die hangt niet af van wat wij voelen en in onze handen hebben. Maar God zegt in Jezus, ben ik met u. Al degene waar dit geloof in het hart is ontstaan, daar is God met u. Volledig en geheel, met heel zijn kracht en reddende genade. Met heel zijn plan, met heel zijn liefde, met heel zijn macht. Kijk, als het dus aankomt op de naam Jezus, dan ligt ook alles in dat punt, ken je hem of niet. En daarom dat appel net onder punt 2, ben je in Christus of niet. En nu mag ik in punt 3 even een stap verder gaan, door het vanaf de andere kant te benaderen. Als je in Christus bent, dan is God bij u. Elke keer wanneer wij teruggeleid worden in de prediking tot de zekerheid van wie Christus is met heel zijn heil, mag tegelijkertijd ook heel die erfenis van hem opengaan. Dan mag je het zo weer gaan zien, dat het venster van de hemel wordt opengetrokken. Waarom Jezus? En dan zie je alle goud en alle zegeningen in hem. Dan schittert hij. God is met ons. Mijn zonden klagen mij aan, maar ik mag ze op Jezus leggen. Hij verzoent ze mij. De zonde van nu, de zonde van vanmorgen, de zonde van vanavond, de zonde van de aankomende week, de zonde die ik ga doen, morgen en overmorgen. Niets zal mij meer scheiden, want Christus is voor mij. Als een bidder in de hemel zal hij voortdurend blijven pleiten om dat bloed van verzoening reinigend te laten werken. Dat mag je overdenken. Maakt dat dan niet makkelijk als je denkt dat de zonden van de toekomst ook allemaal in hem liggen? Nee. De natuurlijke mens, het vlees, denkt dan dat je ruimte krijgt om te zondigen. Maar waar de geest komt, komt liefde om juist niet meer te zondigen. Dat is werkelijk waar. Je hoeft niet bang te zijn dat je meer gaat zondigen. Hoe meer je bij de genade leeft, hoe rijker Christus wordt, hoe meer je ook verlangt om van de kracht van de zonde bevrijd te worden. En van de liefde van de zonde. En weet u wat je nou betekent dat God met u is? Hij redt je niet alleen uit die duisternis van de macht van de zonde. Hij gaat in je leven verder door je te vernieuwen. Door de aanwezigheid van de zonde te verminderen. Door de liefde van de zonde uit je hart weg te nemen. Zalig maken, dat is niet alleen dat je vergeving krijgt over het verleden. Nee, het is ook de herschepping in het heden, dat hij je vernieuwt en dat hij je tot een andere mens maakt. Dat gaat hij ook doen. De Heer zegt niet van, joh, nou geloof je mij en nou moet je voor me leven. Nou moet je het ook keurig gaan doen, nou gaat de zweep erover en nou moet je leven in dankbaarheid. En nou ga je mijn wet weer doen. Nee. God met ons betekent dat hij ook dat voor je gaat doen. Zijn liefde en zijn kracht in je is zo sterk dat je niet anders meer wil om hem te dienen. Je krijgt natuurlijk wel last van je zonde. Ja, dat ga je voelen. Dat doet de liefde. En de geest die trekt zo mee dat je ook verlangt naar een andere levenswandel, naar een andere levensstijl. Dat je zegt, waarom eigenlijk? Weer die veromvraag, hè? Waarom leef ik eigenlijk zoveel buiten God? Als die zo met mij is. Als hij uit zijn hart mij heeft willen opzoeken zondaar. Hoe komt het dan dat ik zoveel buiten God leef? Vraag je dat wel eens af? Weet je, ik snap dat echt niet. Het is geen kunstje wat ik nu even sta te vertellen. Maar als je zo de diepte van Gods redding ziet. En zo de rijkdom in Christus Jezus. Waarom dan nog die zonde? Waarom nog dat lege leven? Waarom die goedkope grappen? Waarom dat oppervlakkige leven door deze wereld heen? Waarom we nog zo vergapen aan die films en aan die muziek die zo leeg en zo zonder God zijn? Waarom dan nog die vrienden die mij zo bezighouden in het vermaak van alcohol en van roken en van drugs en wat dan ook? Waarom de leegte? O God, hoe kan het? Dat is de nood van je hart. Maar dat liet je roepen. O God, kom met mij door uw geest in mij en woon in mij. Want de diepte van mijn zonden laten zien dat ik me niet redden kan. Maar ik kan me ook niet heiligen. Maar dat is geen amen. Dat is het begin van het gebed. O geest, kom met mij en woon in mij. Want u bent toch met ons. Dat gebed van de geest in mij. Dat ligt hier allemaal in die belofte. God met ons door zijn geest innerlijk in het hart. God met ons. Ten aanzien van de zonde, dat is de eerste toepassing die ik maakte. Dat hij reinigt en bevrijdt en vergeeft. En als God nou zijn zoon heeft geschonken, zal hij u dan ook niet met hem alle dingen schenken? Een tweede toepassing is dat God met u is in alle omstandigheden van het leven. Want als de grootste nood van uw hart, uw zonde, door hem ter hand worden genomen en hij ze weg heeft genomen, zou dan die ziekte die door uw lichaam gaat zijn zorg niet zijn? Zou dan de zorg die u heeft in de familie, ik noem maar iets, zou dat zijn zorg er niet zijn? Zou het Gods zorg er niet zijn dat je het misschien wel moeilijk hebt op school? Zou de Heer zich daar niet bezorgd over maken? Ja, natuurlijk. Jouw zorgen zijn zijn zorgen geworden. Als jij gelooft in Jezus, dan maakt hij zich zorgen over die onvoldoende die je haalt voor rekenen op school. Daar is God mee bezig. Die moeilijkheden in de familie. Die beproevingen die er in je werk komen. Dat lastige, wat er zit in je financiën. Je maakt je zorgen. Er is er een die zich veel meer zorgen maakt om u. Want hij gaf zichzelf, dat is God. En zo zegt hij, ben ik met u. Ja, maar dat merk ik niet. Kijk, hier komt het aan op het geloof dat leert te leven uit zijn belofte. Hij zal er zijn. En dan ga je met je nood naar de schrift. En dan zeg je, oh God, hoe kan dat nou? Ik ga door zo'n moeilijkheid en ik kom er niet uit. En dan lees je ineens Hebreeën 13 vers 5. En dan zegt de Heer, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Daar hoor je net, ik ben met u. In al de lasten en de noden van je leven. Ja, maar het lost niet op. God weet door welke moeilijkheden je gaat. En hij wil werkelijk dat alle moeite in dit leven zo door hem gebruikt gaan worden om je meer en meer op Jezus Christus te werpen. Vraag u de vraag, waarom komt deze moeilijkheid in mijn leven? En stel daarbij de vraag, Heere, hoe wilt u deze moeilijkheid in mijn leven gebruiken? Dat ik meer bij u uitkom, dat ik dichter bij uw hart kom, dat ik meer Jezus Christus, die kostbare naam, leer spellen en leer liefhebben. God met ons, in alle nood. En in de derde plaats, de laatste, in elke opdracht. Want als God met u is, dan doet hij dat om u te redden. En hij doet dat om bij u te zijn, om in deze wereld tot een lichtend licht te worden voor de heiden en voor de mensen om u heen. Of dat nou is als ouderling, of als een diaken, of als vader, of als moeder. Of omdat je uitgezonden moet worden in een ver gebied. Of op je vissersschip. Of gewoon in de werkplaats met je metaalbewerking. Het maakt niet uit waar je bent. Maar als God met je is, wil hij met je zijn in de taak die je hebt. Om anderen voor Christus te winnen. Want waar het boek begint, God met ons, daar eindigt Matthäus ook God met ons tot aan de einde van de dagen. Waarom? Om die grote opdracht te vervullen die God geeft. Ook als je je studie moet doen. Hij zal je niet begeven en niet verlaten. In elke opdracht. Hoe moeilijk het ook is. Je ziet er niet overheen. Je weet niet hoe je verder moet. Je weet niet hoe je kinderen op moet voeden. Je weet niet hoe je je taak moet doen. O God, u bent toch met mij. Help mij. In Jezus' naam. Want daar ligt ook het geheim. Daar mag ik mee afsluiten. Waarom leef ik niet zo vaak bij Jezus? Waarom leef ik niet meer bij die ene naam Jezus Christus? Omdat wij zijn opdracht zo weinig verstaan, zoals hij zegt in Matthäus 18. Waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar zal ik zijn. Waar het gebed tot hem opstijgt. De nood van je hart. De nood van je leven. De opdracht in dit leven. Je legt het in de naam van Jezus voor hem neer. En hij is in het midden. Laten wij bidden in Jezus' naam. Amen.